Ja, heet u alle hartelijk welkom op deze middag weer bij het behandelen van het boek Ezekiel. We hebben vorige keer zo genoten van het schilderen van de visioenen met de woorden die daartoe van de Heer gekregen had. We genoten daar zo van en ook van de muziek. We heet de familie Erkelis ook weer zo welkom. En we willen graag zingen het eerste lied, dat is Johannes de Heer 8:36. Op die heuvel daarin stond een ruw houten kruis. Dat zijn vier coupletten.
Thank you.
kruisigt Paulus, is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar ons een kracht Gods tot zaligheid. Alleen op het geloof van de Heer Jezus kunnen wij zalig worden. Niet in de eerste plaats ons eigen geloof, maar omdat we geloven in Hem. Hij die altijd de Vader gehoorzaamd heeft, door alles heen. Dan heb ik lied 2, dat is Johannes de Heer 375. En dat is Psalm 72. En dat is een psalm voor Salomo. En Salomo is de vredevorst. En hier is het ook een profetie van het vrederijk wat nog komt. En wat ook in het Loofhuttenfeest zo naar voren komt. 4 coupletten van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Johannes de Heer 375.
Thank you.
Het zal een mooie tijd zijn. Nu is het vaak moeilijk in het leven. En de Heer die helpt ons, maar dan zal Hij je heersen. En er zullen heel veel ziekten uitgebannen zijn. En mensen hoeven niet ziek te zijn als ze hem gehoorzamen. We danken U voor die tijd die komt, Heer. En dan heb ik als derde lied, dat is Johannes de Heer 8:93. Dat is luister naar de blijde boodschap van Gods liefde en genade. U bent, zoals u hier komt, allemaal op de uitnodiging ingegaan om hier te komen. En nu mogen we dat nog nadrukkelijk bezingen. Derde couplet stond, het heeft des heilands bloed gekost. En dat is ook het bloed wat het, de Bijbel zo, waar het, de woorden van de Bijbel mee gedekt zijn. En die woorden die broeder Dato hoopt door te geven, die de Heer hem gegeven heeft. Er was een gratis krant die je steeds in de trein kon krijgen, had als ondertiteling gratis, maar niet goedkoop. En dat geldt eigenlijk voor deze genade van God. Dat vond ik een mooie omschrijving hiervan. Nou, we danken de broeder Dato voor de wat komen gaat.
We willen beginnen met de Heer een zegen te vragen. Vader, we kunnen alles plannen, we kunnen alles organiseren, maar de zegen komt van U en dat willen we uitspreken. We kunnen elkaar niets geven. We willen U danken, Vader, dat U ook mijn tong los wilt maken. En dat uw woorden kunnen doorklinken. Maar mensen zijn in staat om dat te verknallen, om dat niet te laten doorgaan. En daarom willen we bidden dat alles van vanmiddag eer voor u gaat brengen, zegen voor elkaar gaat brengen. En ja, ook verlangen gaat geven om de Heer Jezus te zien in glorie en in heerlijkheid. U weet hoe we hier zitten, wat allemaal aan ballast meegedragen is, wat misschien heel zwaar ligt voor ons. We willen daarom vragen of alles wat moeite is en verdrietig is, dat dat weg mag gaan, dat het verlangen er is om naar u en naar uw stem te horen. Dank u voor dat kostbare boek, die Bijbel die we hebben. We vinden het zo gewoon dat we een Bijbel hebben. We vinden het eigenlijk ook gewoon dat de Heilige Geest in ons is en ons ook aansturen wil, leiden wil, ook begrip geven wil voor de dingen die u gaat zeggen. We danken u, we prijzen u, we eren u, we danken u voor het kruis van de Heer Jezus. Amen. We willen vanmiddag Ezechiël 2 en 3 overwegen. En ik zei zo pas in een kort moment van gebed, dat hebben we hier in een van de ruimtes. Het is, als het in Ezechiël 3 aan het eind gaat over een profeet die alleen maar iets kon zeggen als zijn tong was losgemaakt. En als hij dat gezegd had wat hij zou moeten zeggen, dan, ja, dan kleefde zijn tong weer aan zijn gehemelte. Was hij stom. Altijd stom, behalve als de Heere zei, en nu is het jouw beurt. Nu wil ik dat je spreekt. Nou, dat zijn beelden uit de schrift die je nauwelijks kunt bevatten. Stel je voor dat dat vandaag zou gaan gebeuren. Nou, dan was er een hoop gebabbel minder in elk geval. Maar dat geldt ook voor mijzelf. En ik wil ook graag dat ik dat zeg wat de Heere gezegd wil hebben. Ezechiël 2. Ik begin bij het laatste vers van hoofdstuk 1. Dat hadden we de vorige keer. Maar het laatste stuk van dat vers, Ezechiël 1, vers 28, het tweede stuk. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. En toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Hij zei tegen mij, mensenkind, ga op uw voeten staan, ik zal met u spreken. Terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij, hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar hem die tot mij sprak. Hij zei tegen mij, mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken die tegen mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op deze dag tegen mij overtreden. En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere. En zij, of zij luisteren of dat niet doen, ze zijn immers een opstandig huis, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Maar u, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en doornen bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden en wees niet ontsteld voor hun blik, want ze zijn een opstandig huis. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken, of ze luisteren of dat niet doen, want ze zijn opstandig. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken. En zie, daarin was een boekrol. En hij spreidde die voor mijn gezicht uit. Hij was van voren en van achteren beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten opgeschreven. Daarna zei hij tegen mij, mensenkind, eet wat u aantreft. Eet deze rol op. Ga, spreek tot het huis van Israël. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. Hij zei tegen mij, mensenkind, geef uw buik te eten. Vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot hen met mijn woorden. Want u wordt niet gezonden naar een volk met onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak, maar naar het huis van Israël. Vers 10. Verder zei hij tegen mij, mensenkind, al mijn woorden die ik tot u spreek, neem ze op in uw hart en luister ernaar met uw oren. Ga, begeef u naar de ballingen, naar uw volksgenoten, of ze luisteren, of dat niet doen. Spreek tot hen en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere. Toen hief de geest mij op en ik hoorde achter mij een geluid van een groot gedreun, geloofd zij de heerlijkheid van de Heere vanuit zijn plaats. En ik hoorde het geluid van de vleugels van de levende wezens, die elkaar raakten, het geluid van de wielen vlak bij hen en het geluid van een groot gedreun. Toen hief de geest mij op en voerde mij weg en ik ging weg bitter bedroefd en hevig ontdaan en de hand van de Heere was zwaar op mij. Zo kwam ik bij de ballingen van Tel Abib die bij de rivier de Kebar woonden. Ik verbleef waar zij woonden, ik verbleef daar ontzet in hun midden 7 dagen. En dan wordt Ezechiël tot wachter aangesteld. Hij moet waarschuwen. Als hij het niet doet, dan zal de Heer ook met hem een afspraak maken. Dat is een hele duidelijke, dat is een moeilijke voor ons misschien. Vers 17, mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit mijn mond een woord hoort, moet u namens mij waarschuwen. Vers 19, maar als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar u hebt uw leven gered. Vers 21, maar als u de rechtvaardige waarschuwt, omdat de rechtvaardige niet zondigt en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven, omdat hij gewaarschuwd is. En u hebt uw leven gered. En de hand van de Heere was daar op mij. En hij zei tegen mij, sta op, vertrek naar de vallei en daar zal ik met u spreken. Ik stond op, vertrok naar de vallei. En zie, daar stond de heerlijkheid van de Heere, zoals de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier de Kebar. En ik wierp mij met mijn gezicht ter aarde. Toen kwam de geest in mij, deed mij op mijn voeten staan, sprak met mij en zei tegen mij, ga naar binnen, sluit u op binnen in uw huis. En wat u betreft, mensenkind, zie, zij zouden touwen om u heen slaan en u daarmee binden. Daarom moet u zich niet in hun midden begeven. Uw tong zal ik aan uw gehemelte doen kleven, zodat u stom wordt en u voor hen niet kunt zijn als iemand die bestraft. Want ze zijn een opstandig huis. Maar als ik met u spreek, zal ik uw mond openen en zult u tegen hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere, wie luistert, laat hij luisteren, wie dat nalaat, laat die het maar nalaten, want zij zijn een opstandig huis. Ezechiël is tot de stad Jeruzalem, u vindt dat in hoofdstuk 11, vers 24, stom gebleven. Pas toen Jeruzalem viel, de stad echt gevallen was, toen werd zijn mond weer losgemaakt en kon hij normaal functioneren, zouden wij zeggen, normaal spreken. Maar al die tijd is zijn tong aan zijn gehemelte gekleefd geweest en kon hij niet spreken. Alleen als de Heere zei, dit moet je zeggen, dit is het moment, dan werd zijn tong losgemaakt. Een profeet is iemand die woorden van Yahweh, woorden van de Heere doorgeeft. Orakels van God. Uitspraken van God, mond van God zijn. Ik denk ook dat dat vandaag nog zo is. ijvert dat u moogt profeteren, zegt het Nieuwe Testament in 1 Korintiërs hoofdstuk 14. Streef ernaar. Doe er je best voor. Maar profeteren betekent iets bijzonders zeggen namens de Heere. En dat is altijd aan de Heere Jezus gekoppeld. Het getuigenis van Jezus, voor de zoveelste keer geciteerd, Openbaring 19, is de geest, de adem van de profetie. Daar gaat het om. Het openbaar maken van de Heer Jezus, het getuigenis van Jezus, dat is de ondertoon, dat is de geest van de profetie. En we zouden dat vandaag ook wel van de daken willen schreeuwen, want er is over profetie zoveel gezegd de laatste jaren, dat je er bijna in verdronken bent. En profetie heeft dan met van alles te maken, maar zelden met de Heer Jezus. Ik ben een beetje kritisch misschien, maar ik wil het toch zo zeggen. Zelden met de Heer Jezus. En dat zou anders moeten. Dat profetische dienst is, dat zou over hem moeten gaan. Er zijn conferenties, ook in Nederland, zo nu en dan, waar de naam profetie boven hangt. Dat zijn profetische conferenties. En er zijn ook mensen die ergens vandaan komen en die hebben een profetische bediening. En als je daar naar luistert of als je dit leest, dan gaat het over, nou, dat en dat is er gebeurd, daar en daar en dit gaat er gebeuren. Het zijn menselijke dingen over problemen, kwalen, ziekten, zorgen, spanningen, gemeentegroei of niet. Dat is ongeveer de inhoud van de profetie. Maar de inhoud van de profetie is de Heer Jezus. Hier in het boek Ezechiël, hadden we de vorige keer gezien, staat ineens die gloriewagen, die glorieheerlijkheid, die glorieuze heerlijkheid van de Heere. Daar bij de rivier de Kebar, daar is het allemaal geweest. En u was misschien ook een beetje onder de indruk, ik was daar behoorlijk van kapot, dat zoiets bijzonders in de Bijbel staat. Nu, er komt een moment dat je die wagen van dichterbij gaat bekijken. Dat is echt zo. Niet omdat er iemand is die wagen even nabouwt, een soort carrosserieman of carrosserievrouw, die dat even gaat doen, zodat we een soort modellen hebben, zoals er ook van de Ark van Noach nu een soort model ligt in Dordrecht, weet je wel, nagebouwd door die timmerman of die aannemer daar uit Noord-Holland. Ja, dan kun je naartoe, dan kun je in ronddwalen, dan kun je dingen zien die je nergens anders ziet. Maar zo zou het kunnen, maar dat bedoel ik niet. Ik weet niet of zoiets na te bouwen is. Betwijfel het ten zeerste. Maar u gaat het wel zien. De Heer Jezus is in die gloriewagen van deze aarde vertrokken nadat hij het werk volbracht had. In Handelingen 1 is de Heer Jezus opgenomen vanaf de Olijfberg. Is hij naar de hemel gegaan, zeggen wij. En dat is misschien ook wel de makkelijkste duiding. Daar is de Heer Jezus in die wagen weggevoerd. En waarom zeg ik dat? Omdat daar een engel staat, misschien voor de 12e keer gezegd, maar dan nog maar een keer. Omdat daar in Handelingen 1 een engel staat, zoals u hem van u hebt zien weggaan, zo komt hij ook terug. En uit het boek Ezechiël kan ik bewijzen hoe hij terugkomt. Dus ik weet dus ook hoe hij is weggegaan. Ezechiël maakt duidelijk dat hij in die gloriewagen, in die geweldige troonwagen, terugkomt. Zo komt hij terug. In die glorie en die heerlijkheid. Dat de Olijfberg dan midden doorsplijt, is eigenlijk geen wonder. Dat er een gigantische aardverschuiving plaatsvindt, is ook geen wonder. Dat alles daar valt voor hem, dat elke knie buigt, is ook geen wonder. Zo komt hij terug. Maar u weet dus ook hoe hij wegging. Die gloriewagen van Yahweh, van de Heere zelf, is op de Olijfberg gekomen en de Heer Jezus was daar met zijn discipelen na zijn opstanding. En hij wilde hen zegenen, dat heeft hij ook gedaan, Lucas vertelt u dat. Hij heeft zijn handen opgeheven, dat volk gezegend. En zo, terwijl hij nog bezig was te zegenen, is hij de Heere in de heerlijkheid weggenomen. En u kent dat lied, dat heb ik ook geciteerd de vorige keer waarschijnlijk, op een lichte wolkenwagen. Dat heb je hem, hè? Wagen. wolkenwagen, werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op naar vaders troon. Heel oud gedicht, maar het is een juiste typering, het is de juiste duiding. Hij is weggegaan, de Heer Jezus is weggegaan. Maar nu zegt de Bijbel dat jij en ik met diezelfde wolkenwagen naar hem gaan. Aha, dat is het moment waarop je die wagen gaat zien. Ik weet dat je dan eventjes een andere pak aan hebt waarschijnlijk. Maar we worden in de punt destijds veranderd. Wij die hier op aarde zijn, die nog leven, we worden veranderd. De doden en Christus zullen eerst opstaan. En wij worden veranderd. En we gaan hem tegemoet en worden in wolken. Dat is die wolkenwagen, dat is echt zo. Dat is die glorietroon, die gloriewagen. Die kracht die aangewend is om de Heer Jezus van hier naar daar te brengen. Die kracht wordt aangewend voor jou. Om jou daar te brengen. En dan gaan we even debatteren over, hebben we dan ook een seat reservation? Hebben we dan een stoelnummer of zo? Oh nee, daar mag ik niet zitten. Daar zit broeder Hupplepup en daar zit zuster zo en zo. Nou, vergeet het maar. Want zo gaat het niet meer. Het gaat alleen om hem. En we zijn buitengewoon onder de indruk van zijn glorie, van zijn heerlijkheid. En het is ook in een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik. Het is en weg. Dat gaat gebeuren. We zien dus die wagen. En we zien die wagen nog een keer. Als de Heer Jezus teruggaat naar de Olijfberg. Weer op de Olijfberg. Want dat zei ik zo pas al. En dan komt hij hier om te regeren. Om te heersen. De Heer Jezus en die wagen. Die horen bij elkaar. En dat zijn de bijzondere uitdrukkingen. Nu, Ezechiël had die wagen dus gezien. Was onder de indruk geraakt. Was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. En toen ik dat zag, wierp ik mij voor met mijn gezicht ter aarde. Ik hoorde een stem van iemand die sprak. Vanuit de troon, vanuit die mobiele troonwagen, sprak iemand. Tot Ezechiël. Toen de gloriewolk, de Shechina van de Heer, de tabernakel vulde. Toen Mozes dat allemaal gereed gemaakt had en dat allemaal in elkaar gestoken had. Toen kon niemand binnengaan. Priesters niet. Mozes ook niet. En ze waren onder de indruk. En toen was er een stem die sprak. En die stem, u vindt die stem in Leviticus 1, vers 1. Dus Exodus 40 is de in gebruikname van de tabernakel. En als die net klaar is, in Leviticus 1, vers 1, dan hoor je de Heere spreken. Kom dichterbij, Mozes. Ik wil nu met je praten over. Ja, over wie? Nou, niet over jou, waarschijnlijk. Ja, ook wel een beetje misschien, zult u zeggen. In afgeleide zin. Maar ik wil met hem, met Mozes, spreken over het offer. En dat is misschien wel de grootste zegen die wij mogen ontdekken. Zodra we dichterbij komen, gaat het niet meer over mij en over mijn problemen en over mijn zorg. Maar dan gaat het over hem, die kostbaar is voor God. In wie hij een welgevallen heeft. Die zijn geliefde is. En zijn geliefde zoon is. Daar gaat het over. Daar sprak de Heer over met Mozes toen de tabernakel net klaar was. En nu zie je Ezechiël in een soortgelijke situatie. Daniël heeft ook iets dergelijks meegemaakt. U vindt het in Daniël 10 en 11. Dat hij op de grond valt. Geen vin meer kan verroeren. Hij ziet iets van de glorie. En iets van die glorie is genoeg om hem volledig in overgave te zien. Hier ben ik. Wat moet ik? Hoe kan ik? Nu is Ezechiël aan de beurt. Als u van Jesaja leest, toen hij de Heere zag op die hoge en die verheven troon. Toen zei hij, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen. Precies zo. Toen Paulus iets daarvan zag. Wie bent u, Heer? He, met die grote mond naar Damascus. Hij zal het even doen. Niets. Het omgekeerde gebeurde. De Heer greep hem in zijn kraag. En hij was gevloerd. Hij lag ook op de grond. En ik denk dat dat altijd zo gaat. Als de Heer zich een klein beetje laat zien. Dan kom je onder de indruk van zijn glorie. Van zijn heerlijkheid. Dat kan niet uitblijven. En de vraag is. Waarom zien wij dat dan niet? Waarom komt de tekst wel van Matthäus 18 vers 20, wat 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, daar is hij in het midden van hen. Weet je wat, dat zeggen we wel als we zondags bij elkaar komen. En dat mag ook, want het is een tekst die uit de schrift komt. En je mag je hand erop leggen. Maar wat gebeurt er nu als de Heer Jezus binnenkomt? Nou, dan gebeurt er alles als zuster Huppelepup binnenkomt. Nee, ik ga niet over zusters, over broeders praten. Dus mensen zijn zo in staat de aandacht op zichzelf te vestigen, dat je er soms een beetje, ja, een beetje een raar gevoel van krijgt. Maar als hij binnenkomt. Er is ooit een liedje geschreven, als het kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin. Maar als hij binnenkomt, wat gebeurt er dan? Gaan we dan gewoon door met, zal ik een euro in de collecte doen of zal ik het 2 euro van maken deze morgen? Gaan we dan gewoon door met het gesprek van iets daarvoor? Raakt het ons nog dat de Heer Jezus binnenkomt? Zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn geweldige kracht en grootheid komt binnen. Ezechiël ervoer dat, hij lag echt helemaal, laat maar zeggen, gevloerd in uiterst ontzag voor hem die sprak. Soms heb je dat ervaren. Ik heb dat een paar keer ervaren in mijn eigen stille tijd. Dat de Heer eigenlijk tot je spreekt, je bij de kraag pakt of je iets wil zeggen, iets duidelijk wil maken. Dat je geen kant op komt, dat je alleen maar huilen kunt van ontroering en van verbijstering. Van, Heer, wat bedoelt u nu? Wat gaat u nu doen? Wat gaat u zeggen? Maar waarom zouden we dat niet veel vaker kunnen meemaken? Waarom is dat iets van een keer of zo? Een paar keer misschien. Waarom zou de Heer dat vandaag niet willen doen? Hij wil dat doen. Hij wil dat doen. Want jij en ik mogen mond van God zijn. We zijn hier gelaten. Ijver dat u mag profeteren. Dat is niet om te scoren in de club. Te scoren in de kerk. Van, oh ja, moet je broeder die eens zien. Maar dat je mond van de Heer mag zijn. Dat mag je verlangen zijn. Kan dat stotterend ook? Ja, dat kan stotterend ook. Dat maakt niet uit. Dat zal de Heer wel regelen. Want normaal zit je tong al vast in je gehemelte. Snap je wel? Maar als dit losgemaakt wordt, en dat wordt losgemaakt. De Heere wil dat wij allemaal stuk voor stuk het verlangen krijgen om namens hem hier te zijn. Hij komt dichterbij. Hij komt in onze omgeving. Hij komt in zijn gloriewagen naar ons toe. Hij komt, en als hij iets laat zien van zijn glorie, wat doe je dan? Nou, wat Samuel deed. Dat moest hij nog leren van de oude Eli. Dan moet je maar zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Dat. Want ook Samuel moest dat leren. Misschien moeten we het elkaar vandaag wel leren. Spreek Heere, want uw knecht hoort. We willen luisteren naar die blijde boodschap, zo zongen we net. We willen luisteren naar wat de Heere, onze God en Vader, onze Heer Jezus, wil gaan zeggen. Ezechiël deed het. Ezechiël krijgt de opdracht om naar een heel bijzonder volk te gaan, zijn eigen volk. Er was geen volk van een vreemde taal. Hij hoefde niet naar Friesland. Sorry. Nee. Ik bedoel dat niet als grapje. Hij mocht gewoon naar zijn eigen omgeving. Hij mocht gewoon met zijn eigen volksgenoten een gesprek aangaan. Maar, zei de Heere, ze hebben nu al zo lang hun opstandigheid getoond. En dat was, kijk, Ezechiël zit dus aan het eind van die hele koningentijd, van de tijd van Salomo's tempel. Het begin was ook geweldig. De heerlijkheid, de Shechina, vulde de tempel en ook toen kon niemand binnengaan. Dus zo is het begonnen. Die tempeltijd is ook prachtig begonnen. En daarna, nou ja, je kunt het gewoon vinden in de boeken van koningen en kronieken. Het ging steeds verder achteruit. Totdat de Heere zegt, en nu is het genoeg. Nu worden ze gedeporteerd. Ze gaan dus nu naar Babel, naar het rijk van Irak, van toen. Daar zijn ze heen gestuurd. Jeruzalem is nog intact, ook in de dagen van Ezechiël, ook in de dagen van Jeremia. Dus Jeruzalem bestaat nog, de tempel bestaat ook nog. Maar in dit boek wordt die tempel verwoest en Jeremia's boek ook. Met andere woorden, die parallellen die zijn heel duidelijk. Het gaat om dezelfde tijd. Daniël zit al met een groep ballingen in Babel. Dat was een van de eerste groepen die weg zijn gehaald. Anderen zitten dus bij de rivier de Kebar en met Ezechiël erbij. Die zijn ook al weg uit Jeruzalem. Maar waarom zijn ze nu weggevoerd? Waarom heeft de Heer ze aan de kant gezet? Omdat ze opstandig waren, omdat ze niet luisteren naar die blijde boodschap. Daarom. Wat zou de ondergang van de kerk, van de gemeente van vandaag betekenen? Niet de ondergang van de gemeente, over die blijft bestaan. Maar van het getuigenis van God op aarde, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat is misschien beter geformuleerd. Dat is als ze niet luisteren. En langzaam maar zeker zijn we daar al aan toe. Het woord van God, ja, de discussiegroepen, dat gaat nog wel. Debatteren, dat gaat ook nog wel. Dat hebben we geleerd van de politiek. Nou, die kunnen 3 dagen praten over hetzelfde onderwerp en ze komen er ook niet uit. Maar debatteren over het woord van God, dat ligt ons wel een beetje. Maar luisteren. Ik weet niet wat voor jou het moeilijkste is, maar luisteren is moeilijk. Hè? Ik wil iedereen weten dat je 2 oren hebt en maar 1 mond. Maar het lijkt net andersom bij de Hollanders. Het lijkt alsof ze 2 monden hebben en maar 1 oortje. Heel klein oortje nog. Dat hele proces van willen luisteren, willen horen. Heren, u zegt, en hier ben ik uw knecht, ik wil luisteren. Dat is moeilijk. Ik heb me vroeger afgevraagd hoe het mogelijk was dat er zo lang 7 dagen niks gezegd kon worden. Hier ook in dit stuk. 7 dagen zwijgen. Nou ja, als het om Job ging, dan heb ik geroepen, dat zijn dus vast niet Hollanders geweest. Maar die houden zich geen 7 dagen stil. Dat bestaat gewoon niet. Maar nu dan. Zou je nu tegen de Heer, niet tegen mij, want ik kan het toch niet bijhouden. En ik hoef het ook niet op te schrijven. Maar dat zegt niks. Maar zou je tegen de Heer willen zeggen, Heer, ik wil zo graag luisteren. Ik wil zo graag naar uw stem horen. Ik heb wel eens verteld dat ik met een oude baas in Friesland liep, in een soort bejaardencentrum van toen. En dat hij iedereen al bij de kladden had gehad de hele dag door. En dat hij aan het eind van de rit nog iemand aantrof die hij niet had aangesproken die dag. Nou, dat was uitzonderlijk, maar hij niemand ontglipte. Ja, als je hem meegemaakt hebt, dan kun je dit soort typen wel plaatsen. Op weg naar de auto, ik zou hem opgaan en kwam hij nog een mevrouw tegen. Die had hij kennelijk niet gehad. En toen zei hij van, mevrouw, mag ik u iets vragen? En toen zei zijn zuster, bij wie hij op bezoek was, dat hoef je niet te doen, maar dat mens is doof. Dat mens, psychisch, dat is doof. Dus stop maar met praten. Maar hij ging gewoon door en toen zei die mevrouw zelf luid en duidelijk, ik ben doof, meneer. Nou ja, dat hoor je ook zeggen als mensen zo zijn. En ook daar heeft hij zich niets van aangetrokken. En heeft haar gevraagd, hoort u de stem van God nog wel? En tot ieders verbazing, tot mijn verbazing, ja, zei ze, die hoor ik nog. Nou, dat geheim, ook alweer stokdoof. Je kunt de stem van God horen met je hart. Je kunt vernemen wat hij zou willen zeggen. Hier, de stem van God horen, Ezechiël krijgt de opdracht om te gaan naar zijn eigen volk. En hij moet ze daar waarschuwen. En hij moet ook niet bang zijn. Hij moet niet bang zijn dat ze hem te pakken nemen. Of dat ze hem hun blik niet waardig keuren. Weet je, nou, je weet het ongeveer. Als je ooit een gesprek begonnen bent en je weet aan de gezichten al te zien hoe het binnenkomt, dan ben je geneigd om te stoppen. Hier. Maar dan ziet Ezechiël dat er een hand was uitgestoken vanuit die gloriewagen, vanuit die geweldige heerlijkheid van Yahweh. En in de hand, daar was een boekrol. En die boekrol wordt eerst uitgerold, wordt neergelegd. Dus Ezechiël kan het lezen. Het waren alleen maar klachten, klaagliederen, weeklachten en klaagliederen, zuchten en weeklachten. Je zou bijna geneigd zijn, Ezechiël kreeg alvast de klaagliederen van Jeremia te lezen. Dat staat hier niet hoor. Ik denk ook niet dat dat zo is, maar hij zag het, hij las het. En dan krijgt hij de opdracht om dit te gaan eten. Ik denk dat het hier gaat om de klachten, om de weeklachten, om het gezucht van de mensen. Maar die zaten wel in nood. Die zaten behoorlijk in de piepzak. Want ze waren aan het deporteren naar Babel. En nou, dat was niet leuk als je huis en haard moet verlaten en weggevoerd wordt. Je ziet het nog een beetje in de Tweede Wereldoorlog beelden. Dat ze, of soms in Syrië, dat ze vluchten. Of andere oorden waar hele horden wegtrekken. Nou, dat is geen lolletje. Dat is niet iets van vrolijkheid. Nu, eet Ezechiël. Het is het gezucht, het zijn de weeklachten, het zijn de klaagliederen van die mensen. En de Heer heeft het gehoord. Had de Heer daar niet iets aan kunnen doen? Jawel, dat had gekund, ja. Als zij dichter bij de Heer waren gebleven, waren die situaties niet eens aangebroken. Dan waren ze gewoon door blijven leven. Hadden ze als getuigenis op aarde kunnen blijven functioneren. Maar ze hebben wel die dingen gedaan. En nu hebben ze hun klacht bij de Heer gelegd. Nou, dat is ongeveer hetzelfde wat de mensen doen vandaag. Niemand rekent met God. Maar als er iets gebeurt, nou had God dat niet. Nou, dan komt er een heel verhaal. Dat had allemaal anders gekund. Bij een ziektesituatie, bij een moeilijke situatie, bij een oorlog, bij een stukje ramp. Altijd is God dan nog degene die het had moeten veranderen. Dan klagen we God bij wijze van aan, alsof wij de openbare aanklagers zijn. En God de beschuldigde is, voor de rechtbank staat, voor onze rechtbank staat. Zo ongeveer gaat het. Hij zegt, je moet het opeten. Doet hij ook. En dat was zoet als honing. Nou, dat kun je je niet voorstellen. Ik ook niet. Ik heb een beetje verstand van papier gekregen vroeger, want ik heb een beetje typografische opleiding gehad vroeger. Maar dat papier eten, dat is niet zo zoet. En dit was waarschijnlijk perkament. Of mogelijk uit Egypte papyrus. Hoe dan ook, zoiets is het geweest. En Ezechiël moet het eten. Maar u hebt nog een voorbeeld in de Bijbel van iemand die een boekrol moet eten. En het was zoet in zijn mond. Dus Openbaring 10. Daar komt datzelfde beeld voor. Eet. En het was in zijn mond zoet als honing. Maar in zijn buik was het heel erg bitter. Dat staat hier direct niet. Maar later op wel. Ik zal het nu alvast zeggen. Het was zoet in zijn mond. Dat was vers 3 van hoofdstuk 3. Maar dan komt hij later in vers 14. Toen hief de geest mij op en voerde mij weg. En ik ging weg bitter bedroefd en hevig ontdaan. Dan heb ik hier een herziende statenvertaling. Er staat bij het woordje ontdaan letterlijk bitter door de woede van mijn geest. Bitter door de woede van mijn geest. Maar dat is hetzelfde wat de Heer Jezus bedoelt. Als hij in Johannes 11 bij het graf van Lazarus komt, dan was hij ontroerd. Dat is een vertaling, hè? Dat is voor ons positief. Als iemand ontroerd is, daar kun je wat mee. Maar dat is ook niet ontroerd in de zin van meegevoel. Dat is ontroerd in van ontzet. Duidelijk verbaasd. Dat is ook wat in hetzelfde woord wordt gebruikt in Johannes. Dit is Johannes 11, wat ik net vertaalde. Hè, van de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. Maar Johannes 12, als de intocht in Jeruzalem. En nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, dus nu is mijn ziel ontroerd. Hetzelfde woord. Dat is niet. Ik ben ontroerd, ik ben even bewogen. Maar ik ben eigenlijk helemaal ondersteboven. Het drang me tot in al mijn vezels. En dat is ook hetzelfde in Johannes 13. Komt de derde keer voor in het Johannes-evangelie. Waar als Judas weggaat om dat verraad te doen, nu is mijn ziel ontroerd. Als hij weg is. Hetzelfde woord, weer daar. En dat komt nog een keer voor, maar dan in andere zin in Johannes 14. Ik ga heen. Jullie hoeven niet ontroerd te zijn. Met andere woorden, dit is alleen maar voor mij bedoeld geweest. Die verbijstering over dingen, die heb ik gedragen. Dat heb ik verwerkt, dat heb ik aan het kruis gebracht. En nu mag je als gelovige met Johannes 14 beginnen met te zeggen, in het huis van de Vader zijn vele woningen. Jullie hoeven niet ontroerd, dus niet zo verbijsterd te zijn. Maar hier is dat ook zo. Ezechiël eet die boekrol en dat is zoet. Maar dat is je mond. Maar als het echt in de spijsverteringsorganen terechtkomt, dan bewerkt het iets, dan doet het iets met je, zodat het een soort verbijstering gaat brengen. Ontroering. Niet alleen meegevoel, maar ook van, hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit? Dat is hij ook hier. En daarom, als Ezechiël later komt, dan is hij helemaal verbijsterd. Helemaal ontdaan. compleet geraakt, aangesproken. En de Heere doet dat. Het woord van God is misschien op zich liefelijk en zoet. Dat is het ook. Het is sowieso liefelijk, want het komt van hem. Maar als het iets doet met je innerlijk, in je, laat maar zeggen, geestelijke spijsverteringsorganen, in je hart en in je geweten, nou, dan kan het wel eens een soort verbijstering gaan brengen. En dat is ook zo. Dat doet iets met je. Dat brengt je ergens. Bij Ezechiël was dat zo. Hier krijgt hij echt mee te voelen met de last die God zelf droeg. En dat is heel typisch voor Ezechiël. Dus dat begint hier al. Want u weet, iets verderop ligt Ezechiël 390 dagen op zijn linkerzij. Nou, probeer het maar eens. En 40 dagen op zijn rechterzij. Probeer het maar eens. En het eten is niet je dat. Het is zelfs onrein. En hij krijgt dan een beetje clementie. Een beetje, het mag een beetje anders bereid worden. Het juk van een balling dragen en de wellust van zijn ogen, zijn vrouw, werd door een plotselinge slag van hem weggenomen. Zo'n dieptepunt in dit boek. Des morgens sprak ik tot het volk, des avonds stierf mijn vrouw. En dan moet je gewoon door. Met de tranen achter je ogen. En met de emotie in je keel. Je bent gewoon helemaal stuk. Ezechiël heeft echt als geen ander aan den lijve ondervonden wat de pijn van God was. Wat de verbijstering van Jahwe was. Wat de nood van Jahwe was. Dat heeft hij gevoeld. Dat heeft hij aangevoeld. Een beetje Paulus. Wij dan wetende de schrik van de Heere overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Zo'n pijn, zo'n inleving in die situatie heeft Ezechiël heel bijzonder gemaakt. En dat is ook heel bijzonder in dit boek. Dat zul je iedere keer weer tegenkomen. Maar hier begint het al. Een verbijstering. Nou, niet verbijstering om van wat overkomt mij nu. Had ik willen fietsen en nu moet ik wandelen of zo. Dat is het niet. Maar een verbijstering van de pijn die de Heere God zelf voelde toen hij zijn volk zo af zag zakken naar een enorm verkeerd adres. Dat heeft hij gevoeld. En dat heeft Ezechiël ook gevoeld. En misschien voel je iets met hem mee. Ik weet niet hoe je inlevingsvermogen is, maar soms kun je echt medelijden hebben met bepaalde situaties. Niet alleen medelijden in meegevoel van toch. Maar dat je ook onder de indruk bent alsof je het zelf ervaart. Alsof je diezelfde pijn hebt. Diezelfde smart. Diezelfde lading ervaart. Dat is hier aan de orde. De geest heeft hem opgeheven. En die heeft hem bij die ballingen gebracht. En het was hetzelfde geluid als het geluid van die wagen. Als jij gestuurd wordt, zeg maar naar Barneveld. Dan zal de Heere dat doen en zal de Heere dat ook duidelijk maken. Zeg maar naar Kodewekkerbroek, zeg maar naar Nijverdal, vul maar in waar je vandaan komt. Misschien wil de Heere je daar inzetten. Maar dan moet je ervaren en voelen wat God heeft gevoeld. Maar jijzelf bent dan een boodschapper. Zo is Ezechiël gestuurd naar zijn eigen volksgenoten. En hij heeft die boekrol gegeten. Je moet het verwerken. Je moet het opeten. Je moet het tot je nemen. Dit moet je voedsel zijn, mag ik het zeggen? Het woord van God is je voedsel. Dat moet in je geestelijke spijsverteringsorganen terechtkomen. In je hart, in je nieren. In alles wat te maken heeft met aanvoeling, met invoelen. Daar zal het terecht moeten komen. Maar als dat gebeurt, gaat de Heer je inzetten, gaat de Heer je gebruiken. En dan ben je een wachter. We hebben volgens Prediker 12 allemaal twee wachters. Dat staat in Prediker, dat zijn je handen. Dat zijn de wachters van het huis die beven als je wat ouder wordt. Maar die wachters zijn niet alleen je handen. Jij bent zelf een wachter. Niet alleen je handelingen. maar je hele zijn, je hele bestaan. Jij en ik zijn opgeroepen om te spreken. En nu begint de moeilijkheid, want als ik nu niks zeg, van nou ja, laat maar, zootje ongeregeld, geen zalf aan te strijken, wordt nooit iets, je hoort het jezelf soms zeggen, je kunt het heel makkelijk worden, dan ben je eigenlijk in overtreding. Want de Heer zei, moest luisteren, als jij spreekt en ze luisteren niet, nou dan zal ik ze ook op dat punt nog mee laten rekenen. Dit zal ik meewegen, ook jouw woorden worden meegewogen, omdat ze naar jouw woorden niet hebben geluisterd. Maar als je ze niet waarschuwt en zij sterven, ja, dan komen ze om hun ongerechtigheid. Het is dus niet zo dat zij dan behouden zouden zijn, omdat jij toevallig je mond dicht hield. Dat niet. Maar ik zal er wel met jou over praten. En dat heeft mij behoorlijk aangepakt. Kijk, de mensen gaan verloren omdat ze niet luisteren. En of je nu wel of niet waarschuwt, ze gaan verloren omdat ze niet naar de Heere hebben geluisterd. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Maar God wil toch ook in hun leven een boodschapper sturen. En die boodschapper mag vertellen van de Heer Jezus. Zo zou ik het Nieuw Testament eens willen zeggen. Je mag vertellen van de Heer Jezus. Je mag zeggen dat er redding is, dat er heil is, dat er vergeving is van je schuld. Dat er een oplossing is voor al die overtredingen. Dat alles wordt weggedaan en dat er een splinternieuw leven kan komen als je gelooft in de Heer Jezus. Dat is zo. Maar je moet het wel zeggen. En als je nou niet daarover spreekt, gaat dat dorp dan, ja, hebben die dan een excuus? Kunnen die dan zeggen bij de hemel, bij de troon van God, ja, maar Dato woonde in Schildwolde en heeft altijd zijn mond gehouden. Wat moesten we dan? Als hij zijn mond had opgehouden, hebben we ons natuurlijk bekeerd. Want we zijn net als de Nineviten, de mensen van Nineveh, maar die hebben zich ook bekeerd door de prediking van Jona. Nee, zei de Heer, die hebben geen excuus. Ze gaan verloren om hun ongerechtigheid. Niet om het feit dat Dato zijn mond hield. Maar de Heer zegt wel, als Dato zijn mond heeft gehouden, dan zal ik er later met Dato over praten. En dat voel je. Ik weet niet of je dat ooit gevoeld hebt. Ik heb het 12 keer misschien, ja, verteld. Ik wou zo graag met iemand praten over de Heer Jezus. Ik had mijn moed verzameld. Ik was erheen gegaan. En ze gaven niet thuis. Met geen mogelijkheid. Je praat niet met Jacob. Daar ging het over. Zeker Jacob, die had kanker. Die lag op sterven. Je niet met Jacob praten over zijn ziekte. Nou, en dat ging me door. Ik heb me laten blokkeren. Ik ben helemaal murmgeslagen geweest. Ik ben bijna Ezekielachtig van hart. En ik ben onverrichte zaken van Slochteren weer teruggereden naar Nijverdal. En ik heb nooit meer last gehad van het probleem dan toen. Dat heeft 3 dagen geduurd. Ik was echt onder de indruk. De Heere vroeg me, maar jij had wel moeten zeggen. En dat gaat er niet om of hij nu wel of niet bekeert. Dat is zijn eigen keus. Dat blijft zijn eigen keus. Maar je had wel wat moeten zeggen. 3 dagen later ben ik weer gegaan. Denk ik, of 4, maar ik weet niet meer. Maar een korte tijd. En dat was dan 's morgens. Niet op een zondagavond, maar op een woensdagochtend of zo. Op donderdagochtend. En ik belde aan. En ging een mevrouw de deur open doen. Dat bleek een dochter te zijn. En toen zat een mevrouw die mij toen blokkeerde, zondagavond. Onder een grote droogkap. Ik vergeet dat nooit weer. Een hele grote. Bij de kapper staan modernere waarschijnlijk, maar dit was een hele grote nog. En daar zat ze onder. En het eerste wat ik dacht, nou, die zit vast. Dat is echt niet. Je ziet het gebeuren. Ze kan geen kant op. Nou, dat was ook zo. En ik heb met die Jacob gebeten, hij heeft Jezus leren kennen. Maar je voelt de last van Ezekiel. Zo gaat het. De Heere zal dat van jou vragen. En dat betekent niet dat als ik me stil bleef houden, dat Jacob dan sowieso een excuus zou hebben gehad en toch in de hemel zou kunnen komen omdat ik een fout maakte. Dat is niet zo. Hij komt in de hemel niet omdat ik een fout maakte, omdat hij zelf een fout maakte. Dat is heel, heel precies. De Bijbel is heel precies daarin. Er is nooit een excuus te bedenken omdat een ander een fout maakt. Jij staat heel persoonlijk voor Yahweh. Maar wij worden wel geacht onze monden open te doen om te vertellen van de Heer Jezus. En dat moest Ezekiel. En hij wordt als wachter aangesteld. Daar kom ik later een keer op terug, want dat komt in hoofdstuk 30 nog een keer voor. Maar hoe dan ook, hier begint het al. Dus het profeet zijn, het van ijver dat u moogt profeteren, heeft ook wel een paar scherpe kantjes. Voor jou, hè? Maar dat zal wel eens kunnen betekenen dat je een aantal dingen niet moet doen, of een aantal dingen wel moet doen. Is dat dan nodig om behouden? Nee, je wordt behouden door het geloof in de Heer. Alleen door het geloof. Alleen door het geloof. Niet door werken, niet door activiteiten, nee. Maar als je de Heer Jezus kent en lief hebt, dan zul je dit ervaren. Dit is de route. Ijvert dat u moogt profiteren. Dat u mond van God mag zijn. We denken dat het alleen in de samenkomst is. Maar dat is ook niet waar natuurlijk. Dat is gewoon mond van de Heer zijn. Stem van God zijn. Hier begint het. Ezechiël doet dat, gaat ook spreken, maar hij is verbijsterd. Dit is een kwestie van een stukje geestelijke opvoeding, dat als je dan dit soort opdrachten krijgt van de Heer, dat je niet, dat er zijn geen lichtvoetige dingen. Dat raakt je tot in het diepst van je ziel en van je bestaan. Wachten. En dan verschijnt de Heer opnieuw. En daar heb ik het al over gehad. Daar stond de heerlijkheid, vers 23, van de Heere zoals de heerlijkheid die ik gezien heb door de rivier de Kebar. En ik wierp mij met mijn aangezicht ter aarde. En toen kwam de geest in mij, deed mij op mijn voeten staan. Hij sprak met mij en zei tegen, ga naar binnen, sluit u op binnen in uw huis. Weer dat hele moeilijke element van, er zijn ook momenten dat de Heere zegt, nu even niets. Soms zijn er veel meer brokken gemaakt door dat wat we wel zeiden terwijl we onze monden hadden moeten houden. Dat komt ook voor. Soms zegt de Heer nu even niks. Maar je moet het wel zeggen. Maar op mijn tijd. Ik wou dat ik een feilloze antenne had om op Gods tijd die dingen te zeggen die hij gezegd wil hebben. En dat heb ik niet. Ik heb geen feilloze antenne. Ik heb me vergist. Vele keren. Ik heb heel wat keertjes mee een excuus moeten maken of anders, dingen anders moeten zeggen. Misschien is het waar dat je zegt, in de veelheid van de woorden ontbreekt de overtreding niet. Dat is zo. Als je weinig zegt, heb je ook weinig te verantwoorden. Spreken is zilver, zwijgen is, u kent hem, hè, goud. En wij denken dat, nou, als ik mijn mond hou, dan heb ik ook niks te verantwoorden, heb ik ook niks te zeggen. Dat is ook niet zo. Maar het precies aanvoelen van wat de Heer wil gezegd hebben, dat is een beetje moeilijk. En toen, ze slaan touwen om u heen. En ze willen je eigenlijk binden. Weet u, toen Jeremia een tempelprediking hield, u vindt dat in zijn boek, toen is hij gearresteerd geraakt en is hij in de gevangenis gezet, ook in een kuil gegooid. Van alles hebben ze met hem gedaan. Toen de Heer Jezus in de tempel sprak, die tempelprediking hield, is hij gearresteerd geworden. Uiteindelijk, ze wilden hem al eerder arresteren. Dat lukte even niet, maar toch, ze hebben hem gevangen gezet. Ze hebben hem in de kuil gegooid. Gevangenis, kuil. Ze hebben hem gearresteerd. En ze hebben hem behandeld als een misdadiger. En hij heeft nooit voor zijn tijd gesproken. Voor zijn beurt gesproken. Nooit nagelaten te spreken. Hij sprak en de Heer Jezus heeft dat schitterend gedaan. En de Heer Jezus zie je dan bij die mensen staan. En als ze dan toch doorzetten, hun idee doorzetten door hem te arresteren, hem te kruisigen, hem te doden, toen heeft hij gebeden. Voor de overtreders gebeden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dit is zo gaaf, broeders en zusters, dat Israël daardoor voor de toekomst nog een uitweg heeft. Daardoor is de zonde van Israël, het kruisigen van de geliefde, onder de noemer onwetendheid terechtgekomen en was er dus een route naar de Vrijstad mogelijk. Daardoor, dit is bijzonder, is echt heel gaaf, dat er een weg, een way out is voor Israël, omdat de Heer Jezus gebeden had, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus heeft geen woord zomaar gezegd. geen woord. Daarom zal er ook geen woord van wat hij ooit zei ter aarde vallen. Hij zal echt de waarheid blijken te zijn en zal in alles Gods eer zoeken. Maar Ezechia moest leren, ik zal wel zeggen wanneer je iets zeggen moet. En ik zou willen dat we die les oppakten en dat we na vandaag zouden zeggen, bewaar mijn mond, zet maar een wacht voor mijn lippen. U kent die teksten wel, van laat ik maar niet zomaar wat gaan zeggen, maar laat mij alsjeblieft zeggen wat u gezegd wilt hebben. En soms weet je dat heel zeker en soms weet je het van geen kant. Ik heb meer gebabbeld dan, denk ik, dan ik gesproken heb. En daar schaam je je later voor. Dan kom je erachter. Ik had het wel anders moeten doen. Sorry, hier. Ik heb het weer verknald. Ik roep heel vaak. Dit is een prachtig onderwerp. Je hebt een mooi Bijbelboek voor je. Of zo. Of het Ezechiël 1 is of 3 of 4. Maar je hebt iets moois voor je. Daarover mag je dan gaan spreken. En dan heb je het gevoel, dan zeg je vaak tegen je, ik kan het alleen nog verknallen. Het is zo teer. Het mooie van Yahweh, het prachtige van de Heer Jezus is zo teer dat je het alleen nog kunt verknoeien. Als wij er met onze vingers aankomen, dan komen er vlekken op. Het is net een heel teer groen blaadje. Als je met de vinger erop komt, dan blijft die vingerafdruk daar zitten. Dan blijft het beschadigd. Zo ongeveer. Nou, dat zal de een dan tot een uiterste vorm van ik zeg niks meer brengen. Dan hou ik me altijd stil. Nou, dat is precies hetzelfde als een kind dat zegt, nou, dan zeg ik niks meer. Weet je wel, dat is ook niet zo. Maar 3 dagen later dan gaat het precies verder zoals het was. Maar zo reageert een kind. Maar zo reageren wij ook vaak. Maar je mag ook zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag die fijngevoeligheid hebben, die teergevoeligheid hebben van uzelf. Om te weten waarop het aankomt. Ik kom elke maand op een plek. Dus er zijn Bijbelstudies. En die broeder die bidt altijd. Maar die bidt niet altijd dezelfde woorden. Maar één zin komt altijd voor in zijn gebed. Geef hem alsjeblieft de teergevoeligheid en de fijngevoeligheid van uzelf. Dat hoor je bijna nooit zeggen. Maar hij bidt dat altijd. En ik roep zo hard mogelijk amen. Dat teren. Dat fijngevoelige. Dat fijn besnaard zijn. Wat een schilder kan hebben, schilderes kan hebben. Wat een dichter kan hebben. Weet je, heel fijntjes. Nou, zo had ik het wel willen zeggen. Of wat bepaalde boeken hebben. Heel teer, heel fijngevoelig. Dat je eigenlijk aangeraakt wordt. Nou, die houding. Wie doet dat dan in ons? Nou, dat doet de Heilige Geest in jou. En daar gaat het hier om. Als Ezechiël geroepen is tot een profeet voor de Heere, dan gaat de Heere hem toerusten, hem buitengewone bekwaamheid geven. En hij is bezig om Ezechiël in die taak te vormen, te kneden. Dat hoort ook bij, nou, je tong zit op slot als de Heere niet wil. Nou, je zou bijna zeggen, nou, dan maar een rigoureuze maatregel. Nou, was dat maar, nou ja, je durft het niet hoor. Ik durf het ook niet. Maar dat zou dan een rigoureuze maatregel zijn in je eigen leven. Van nou, dan hou ik me tenminste stil als ik me stil moet houden. Ja, maar misschien hou je dan ook stil als je wel wat moet zeggen. Want we hebben dat niet. Dit fijngevoelige van Ezechiël komt echt het hele boek door terug. En waarom kan Ezechiël dan spreken over de toekomst van Jeruzalem, over de schitterende tempel die daar komt. De enige die over die tempel schrijft en precies omschrijft hoe die tempel eruit ziet en hoe de glorie van God die tempel gaat vullen, dat is Ezechiël. De enige die precies aangeeft hoe dat verloop is van alle gebeurtenissen, dat is het boek Ezechiël. En iedere keer komt die gloriewagen van God terug. En nu moet u heel eerlijk durven zijn en zeggen, Heer Jezus, we danken u dat we u hebben leren kennen. Dat is hopelijk gebeurd. Nou, u hoeft mij niet ja te zeggen. Ik kan het toch niet bijhouden. Maar zeg alsjeblieft tegen de Heer Jezus, nu Heer Jezus, dat is gebeurd. Ik heb u leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik weet dat mijn schuld weg is, dat mijn zonden weg zijn. Dat ik een kind van God ben, dat ik leven uit God heb. Hoe dan? Omdat ik iets deed? Nee, omdat u iets deed, Heer Jezus. U kwam naar hier en u gaf uzelf. En het enige wat u vraagt, geloof je dat? Ja, dan moet je toch ja zeggen. Ja, Heer, ik geloof. Ik geloof dat Jezus voor mij stierf, zegt dat paaslied zo schitterend. Ik geloof. Maar vanaf het moment dat dat gebeurt, gaat de Heilige Geest in jou wonen. Maakt van jouw lichaam zijn tempel. Voegt je aan het lichaam van Christus. Maakt je tot een heel bijzonder stuk. echt heel bijzonder, deelgenoot, dat gaat heel ver hoor, deelgenoot van de goddelijke natuur. Boy, dat gaat heel diep. Jij. En nu mag je zeggen, Heere, dan moet er dus iets gebeuren in mij, dan moet de Heilige Geest die in mij is, ruimte krijgen. Die moet mij gaan vullen. Daarom ook wordt vervuld of weest vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent dat er in mij een proces op gang komt van niet meer ik, maar Christus in mij. Niet meer mijn idee, maar dat wat de Heer Jezus zou willen zijn en wat de Heer Jezus zou willen uitstralen, dat moet uitgestraald worden. En dat verlangen mag er zijn. En daar moeten we ons op focussen. Ik weet wel dat de andere groepen daar weer in doorschieten. Die hebben het alleen maar meer over de Heilige Geest. En die gaan alleen maar zeggen, ja, de gaven van de Geest en wat je allemaal moet doen. Vergeet het nou allemaal. Vergeet echt alle excessen maar. Links en rechts. Maar hou één ding wel vast. De Heilige Geest in jou wil gaan vertellen wie Hij is. Het is alsof die gloriewagen notabene in je zit. In je hart is. En vanuit die gloriewagen wordt jou een boekrol toegestoken. En misschien zijn het wel klaagliederen, misschien heb je daar wel mee te maken met grote zorg en grote spanning. Ezechiël wel in zijn tijd. Eet het maar op, maar in je buik, dan gebeurt er iets. De Heere gaat met ons een bepaalde weg en Hij wil dat wij namens Hem spreken. En zwijgen is zilver en spreken is goud. Van Hem. Goud is altijd annex aan de heerlijkheid van God. Dat is wat er gaat gebeuren in ons. En wat een geweldig boek hebben we voor ons, broeder en zuster, dat we zoiets in onze Bijbel hebben. Een soort instructieboek voor een profeet. Een profeet in de eindtijd was die. Jeruzalem stond op instorten, dat ging helemaal niet goed. Dat ging helemaal fout. En alles is bijna stuk, er is niets meer over. En dan zo'n boek, met zo'n lading, met zo'n heerlijkheid. Met zoveel aanwijzingen van kijk naar die ene, kijk naar die ene. En die ene is niemand anders dan uw heiland en uw verlosser. Die zit hier in de troon. Die reikt dat boek aan. En die zegt tegen Ezechiël, eet. En hij aat. Wat een boek. Wat een Bijbel. Wat een Heer Jezus. Het is jouw heiland, het is jouw verlosser. En hij wil zo graag dat wij voor hem spreken. Dat we voor hem leven. En dat is alleen maar door de Heilige Geest in ons. Dat is niet omdat je een les uit je hoofd leert, of omdat je de preek van datum van vandaag uit je hoofd leert. Vergeet dat maar. Het gaat om hem, de Heilige Geest, die in jou dit werk gaat doen. Amen. Vader, u weet hoe we hier zitten, hoe we hier gekomen zijn, en hoe we straks weggaan. U weet dat we misschien wel verlangen naar een kop koffie en naar een broodje. We danken u voor uw zorg. We danken u voor uw liefde. We danken u voor deze praktische dingen. We danken u voor de ruimte. We danken u voor alles om ons heen. Dank u voor de voorbereidingen die getroffen zijn. Dank u voor mensen die daar al mee bezig waren, al geruime tijd van tevoren. We danken u voor alles. Maar Vader, we willen u danken voor de Heer Jezus. U vond mij kostbaar. Ik zing dat wel eens in een lied uit de bundel Opwekking, omdat hij mij zo kostbaar vond. U vond mij kostbaar. En u hebt me opgezocht. U hebt de Heer Jezus in mijn leven laten komen. Ik heb hem niet gezocht. Hij zocht mij. En het is een moment geweest dat ik de Heer Jezus mocht leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. En ik ben daar blij om en dankbaar voor. Vader, en vanaf dat moment wilde u mij hervormen. Wilde u mij reformeren. We willen u danken dat dat proces nog gaande is en dat ik daar nog niet zo ver in ben. Omdat u iedere keer weer ziet dat ik misschien wel mezelf zoek, of mijn eigen gemak, mijn eigen eer, of mijn eigen glorie, mijn complimentjes. We willen u danken, Vader, dat u het weet. U weet wat voor vlees u in de kuip had. En toch wilde u in mij iets doen. Ik wil u danken, Vader, dat de Heer Jezus in ons is. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. De Heilige Geest in mij als onderpand van de toekomstige erfenis. De Heer Jezus zegt, als je van mij houdt en doet wat ik wil, dan komen de Vader en ik woning bij je maken. En we zullen een maaltijd met je houden. Vader, dank u wel. nu wil ik uitspreken, hier ben ik, Heer. Doe wat voor u welgevallig is. Hier ben ik. En ik wil zo graag dat mijn hart trilt van blijde woorden, dat ik een gedicht kan schrijven, zoals in de Psalm 45 gedicht. En dat wil ik dan aan mijn koning voordragen. Niet om applaus te krijgen van wat een geweldige uitvoering, maar om hem. Vader, zo wil ik alles van vanmiddag in uw hand leggen en bidden om uw bijzondere zegen, om de duidelijke werking, de krachtige werking van uw Heilige Geest in ons allen, zodat we ontdekken wie de Heer Jezus is. Maar zodat ook mensen geen been hebben om op te staan, om een excuus te bedenken. Vader, ze kunnen komen, ook zonder ons. Er zijn gelukkig voorbeelden genoeg dat ook mensen zomaar spontaan bij de Heer Jezus zijn gekomen. Maar de meesten zijn toch door anderen bij de Heer Jezus gebracht. We willen nu bidden om een duidelijk doorwerken, ook hier in deze streek, in deze omgeving, deze plaats, onze plaatsen waar we wonen. Misschien mag er iets gebeuren van grote glorie en eer voor u en zegen voor deze mensen. Wat een ommekeer. Welke ommekeer heeft God in mijn leven gebracht toen Jezus kwam in mijn hart. Maar welke ommekeer zal het zijn in een streek waar zo over de Heer Jezus wordt gesproken. Dan is de opwekking een feit. We willen u hartelijk danken dat u dat doen wilt, dat u door uw Heilige Geest werken wilt en dat u ook ons dat boek Ezechiël geeft. Niet zomaar, niet om te zeggen wat was het interessant in die tijd, maar wat is het voor ons een geweldige boodschap. We prijzen u. Amen.
Dank u, broeder Dato, voor de woorden namens de Heer gesproken en ook de opwekking om zelf ook bezig te zijn met mensen die ons op het hart liggen om ja, het woord van de Heer door te geven op zijn tijd. En dat blijft altijd moeilijk en het is toch onze behoefte om, wat hij ook zei, om deze streek ook dit bevrijdende woord zo mee kennis te laten maken. En hopen dat dit, deze bijeenkomst ook een klein beetje eraan mee mag dragen. We hebben nog een paar Maranatenliederen. Dat is lied 820, eerst van Johannes de Heer. Nog zijn hemels paardenpoorten, wijd geopend dag en nacht, wachtend op de moederpelgrim die daar rust en vreugde wacht. Dat is dezelfde melodie en het is ook de melodie van het lied Lichtstad met die palen poorten. Dezelfde, ja, mag ook een ander. Ik meen dat het dezelfde is. Ja, ik heb hem wel eens gehoord. Het was precies dezelfde als luisteren naar de breinboot. Ja. Ik ken jullie. een mededeling. De volgende keer is Ezekiel 4 aan de beurt. En dan is broeder Dato verhinderd. Hij is met een studiereis met een gedeelte van ons naar Israël. En ook daar zal hij Ezekiel 4 wel behandelen, denk ik. En hier doet Aart Havenkamp het uit Woudenberg. Is hier al een aantal keren geweest. Een paar jaar geleden toen Dato ziek was. En dat zal dan op 16 maart zijn. En het is een ander mens, maar wel een dienaar van dezelfde Heer, een broeder, en die in dezelfde geest als Dato dit wil gaan behandelen. We zien er naar uit. En dan liggen er bij de uitgang nog wat cd's van de vorige keer. En er liggen wat bladen op tafels, die mag je zo meenemen. Er staat een pot om vragen in te doen. En u mag ook de vragen regelrecht aan Dato stellen. Blijft hiervoor inzitten om vragen te beantwoorden. En het is ook mogelijk om daar een vrijwillige bijdrage in te doen. De volgende keer zal dan 16 maart zijn. De uitgang is nog wat soep en brood en koffie en geniet ervan, hopen we. We hebben nog een lied, dat is ook een Maranatenlied, dat is het lied Johannes de Heer 490, als het bazuingeschal des Heren. Thuis en we danken de Marianne en Aart voor de begeleiding en door hen durf ik weer wat moeilijke liederen op te geven. In het verleden waren het eigenlijk meer meezingers toen we geen begeleiding hadden. Nou, wel thuis.